Goedemorgen, broeders en zusters. Wij gaan vanmorgen weer naar Johannes 12. Min of meer. Want we blijven er niet altijd hangen natuurlijk. Johannes 12, het gedeelte vanaf vers 37, waar staat: En hoewel hij zoveel tekenen voor hem gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet, opdat het woord van Jesaja de profeet vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en wien is de arm des Heeren geopenbaard? Daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft: hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hem genezen. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem, maar om der fariseeën wil beleden zij het niet, opdat zij uit de synagogen niet zouden geworpen worden. Want ze hadden de eer der mensen lief meer dan de eer van God. En Jezus riep en zeide: die in mij gelooft, gelooft in mij niet, maar in degene die mij gezonden heeft. En die mij ziet, die ziet degene die mij gezonden heeft. Ik ben licht in de wereld gekomen, opdat een ieder die in mij gelooft in de duisternis niet blijven. En indien iemand mijn woorden gehoord en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld oordelen, maar opdat ik de wereld zalig maken. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt heeft, die heeft die hem oordeelt. Het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Want ik heb uit mijzelf niet gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, die heeft mij een gebod gegeven wat ik zeggen zal en wat ik spreken zal. En ik weet dat zijn gebod het eeuwige leven is. Hetgeen ik dan spreek, dat spreek ik al zo gelijk mij de Vader gezegd heeft. Tot zover. En in deze woorden, in deze laatste pericoop van dit hoofdstuk, wordt verwezen uitgebreid trouwens naar de uitspraken van de profeet Jesaja. Jesaja in het algemeen trouwens, maar in het bijzonder wordt verwezen natuurlijk naar de uitspraak uit Jesaja 6, die Jesaja deed toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak, zoals er staat hier in vers 41. De uitspraak namelijk dat hij hun ogen heeft verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Een uitspraak die in ieder geval gedaan wordt in verband met het Joodse volk. Dat gebeurt hier en dat gebeurt natuurlijk ook in Jesaja. En bovendien is het zo dat dezezelfde uitspraak uit Jesaja op nogal wat andere plaatsen in het Nieuwe Testament wordt aangehaald en daar zonder uitzondering wordt toegepast op de situatie van het Joodse volk in de bedeling waarin wij nu leven. Of anders gezegd, de situatie van het Joodse volk in de tijd die gelegen is tussen de eerste komst van Christus en zijn wederkomst. Ik weet niet precies meer wat ik ervan gezegd heb. In elk geval is het zo dat we steeds opnieuw bepaald worden bij de uitspraken in Jesaja, omdat er nou eenmaal, en ik blijf dat herhalen, omdat er nou eenmaal zoveel verband bestaat tussen De profetie en de prediking ook van Jesaja aan de ene kant en het Johannes-evangelie en trouwens de boeken van Johannes in het algemeen aan de andere kant in het Nieuwe Testament. Want u weet alle dat Johannes beschouwd wordt als de evangelist bij uitstek. Hè? Vroeger werden dikwijls zelfs versies van het Johannes-evangelie apart gedrukt en uitgegeven voor evangelisatiedoeleinden, waarmee men weer blijkt dat men inderdaad van mening is dat met name Johannes meer dan Matthäus, Marcus of Lucas beschouwd wordt als de evangelist. En min of meer terecht zo. Maar Jesaja heeft nu eenmaal de reputatie de evangelist te zijn onder de profeten. En dat is natuurlijk ook niet voor niks. Soms denk ik wel eens, zou Johannes soms voordat hij zijn evangelie schreef, zou hij soms eerst de profetieën van Jesaja gelezen hebben. Dus verband ligt er erg bovenop. Maar hoe het ook zij, verwezen wordt hier naar de profetie van Jesaja in Jesaja 6. De profetie die aan het begin staat van het optreden van Jesaja. En waar gezegd wordt dat Jesaja de Heere zag op een hoge en verheven troon. En de serafs waren bovenover hem, staat er geloof ik zelfs. En zijn zomen vervullende de tempel, et cetera. En het moet duidelijk zijn dat daar een beschrijving gegeven wordt van de verheerlijkte Christus, niet zoals die bekend was in de dagen van Jesaja, maar zoals die bekend zou zijn, althans bij ons, in onze tegenwoordige bedeling. Want daar gaat het om. En dat staat hier ook gewoon in vers 41. Dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En het aardige is natuurlijk dat deze uitspraak in Johannes 12 ons rechtstreeks meldt dat de figuur die Jesaja zag in zijn visioen dezelfde is als Jezus van Nazareth. Daar komt het op neer. Het is diezelfde Heer. Staat hier toch, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En dat slaat uiteraard op de Heer Jezus hier. Maar Jesaja had hem al gezien. Nogmaals, zeg ik uitdrukkelijk in een visioen en dus een gezicht met een overdrachtelijke en geestelijke betekenis. En wat Jesaja dus zag in Jesaja 6 was niet een open deur in de hemel en dan zag hij hoe het er daar werkelijk uitzag. Integendeel, wat Jesaja zag was een visioen met betrekking tot de tegenwoordige positie van Christus. Ik blijf dat ook met grote nadruk herhalen, omdat heel wat fouten gemaakt worden doordat men een visioen verwisselt met een gezicht van hoe de situatie in werkelijkheid is. Zoiets bestaat niet. Wij krijgen nooit een blik in de hemel. Wij krijgen visioenen met betrekking tot de hemel. En dat geldt voor de toekomst ook, voor de profetieën. Wij krijgen nooit een plaatje te zien. Of we hebben nooit een plaatje beschreven gevonden in de Bijbel van hoe het er in de toekomst zou uitzien. Wat we wel in de Bijbel vinden zijn visioenen die dus inderdaad een overdrachtelijke betekenis hebben. Want zo werkt het nou eenmaal bij een visioen. Dat geldt met name voor het visioen van Jesaja 6. Want, en ik zeg dat natuurlijk omdat ik al zoveel onzin erover gehoord en gelezen heb. Neem me niet kwalijk, maar dat is nou eenmaal zo. Over dat visioen van Jesaja 6. En sommigen menen aan de hand van dat visioen van Jesaja 6 een tekening te kunnen maken van hoe het er in de hemel uitziet. En ja, dat is het niet. Je kunt hooguit een tekening maken van het visioen wat Jesaja zag, maar daar heeft de betekenis nog niet mee. En daar gaat het natuurlijk maar om. Dat we die betekenis vinden. Aan de andere kant wordt dezelfde fout gemaakt. En ook dat blijf ik nog vaker herhalen. Dezelfde fout wordt gemaakt met het visioen van Openbaring 21 en 22 over het Nieuwe Jeruzalem. Waarbij men dan denkt dat daar een plaatje beschreven wordt. Een foto beschreven wordt van hoe het eruit ziet na de jongste dag in de nieuwe schepping. En dat is al net zo'n misverstand. Omdat het dat niet is. Het is een uitbeelding van hoe het zou zijn onder het nieuwe verbond. En dat is al lang begonnen. En het visioen geeft dan ook een schildering niet alleen van hoe het in de toekomst zal zijn, maar ook al in hoe het in het heden is en van de situatie waarin wij in de praktijk leven, namelijk in dat hemels Jeruzalem, want daar leven wij in, waarbij het lam onze kaars is en hoe dat allemaal maar heet. Maar ik ga daar nou maar niet verder op in, maar zo is het nou eenmaal. Hè? Alleen wachten wij nog op het moment dat het Jeruzalem ook inderdaad uit de hemel zal nederdalen naar de aarde, want zover is het nog niet. Maar goed, dat allemaal maar even terzijde. Het gaat er maar om dat we goed in de gaten hebben dat Jesaja een visioen zag van de tegenwoordige positie van Christus zittend aan de rechterhand Gods. En vandaar ook, ik weet niet of ik dat genoemd heb, maar vandaar ook die serafs die erbij genoemd worden rondom de troon. Heb ik dat genoemd? Nee, wel. Hier? Ja. Goed, nee, dan is het oké, dan heb ik dat genoemd. En het aardige is dat als we die beschrijving van die serafs dan wel cherubs volgen in de Bijbel, dan blijkt soms ook dat de beschrijvingen verschillen. Maar daar verandert niks mee, behalve als de foto was van de situatie hoe die in de hemel is. De beschrijving van hoe een cherub of een seraf eruit ziet, dan klopt er iets niet, omdat we steeds verschillende beschrijvingen vinden. Let op, de beschrijvingen komen over het algemeen zeer goed overeen. Maar er zijn hier en daar in de verschillende Bijbelhoofdstukken daaromtrent verschillen. Die verschillen kunnen verklaard worden omdat het ook inderdaad niet gaat om een uitbeelding van hoe het er letterlijk uitziet. Maar het gaat om de symbolische betekenis. En hoe verschillend de beschrijvingen dan ook mogen zijn, valt wel mee, maar hoe verschillend ze ook mogen zijn, de betekenis ervan blijkt in de praktijk gewoon hetzelfde te blijven. En daar gaat het maar om. Nou ja, het bewijst eens te meer dat het inderdaad om visioenen gaat met een overdrachtelijke betekenis. Nou, hoe dat ook zij, dat visioen uit Jesaja 6 is dus een beschrijving feitelijk van de tegenwoordige verhoogde positie van Christus zittend aan de rechterhand Gods. Het enige echte centrale thema van het Nieuwe Testament. En je mag toch aannemen dat dat thema in het Oude Testament dan toch op zijn minst wordt aangekondigd. En zie daar, in ieder geval in Jesaja 6. Maar dat is de positieve kant van het verhaal. En Christus namelijk die met heerlijkheid en eer gekroond gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel, om het dan met de Hebreeënbrief voor deze keer te zeggen. Maar dat is de positieve kant van het verhaal. De negatieve kant van het verhaal is dat de situatie van Israël er bijzonder slecht is. Namelijk is van Israël wordt gezegd dat hun ogen verblind zijn. En let op de uitdrukking, het gaat er namelijk om dat als we spreken over een verheerlijkte Christus, dan spreken we eigenlijk over licht. Ik geloof dat ik dat vorige keer zeker heb laten zien. Hè? Heerlijkheid en licht zijn er eenmaal synoniemen. Maar het tragiek is dat Israël verblind is en dus inderdaad het licht niet ziet. En ik moet er meteen bij zeggen dat de positie van Israël altijd symptomatisch is voor de rest van de wereld. Zodat we rustig kunnen zeggen dat die verblinding van Israël ook gevonden wordt te midden van de heidenen. Net zo goed verblind en niet in staat om die verheerlijkte Christus te zien. Door ongeloof uiteraard, maar ook daar hebben we over gesproken. Mede naar aanleiding van 2 Korinthe 3. Ik had u nog wat huiswerk opgegeven. Zal ik in de pauze wel even nakijken dan. Maar goed. Daar wordt immers gezegd dat men verblind is omdat men niet gelooft. En aan de andere kant wordt er ook gezegd dat pas de verblinding, de verharding, de bedekking of hoe het maar heten mag, zal worden weggenomen wanneer men tot de Heere bekeerd zal zijn. En dat is inderdaad de situatie ook in onze dagen. Wanneer men niet gelooft in de zin van dat men het evangelie, het woord van God, afwijst, dan is verharding, verblinding daarvan het gevolg. En andersom, die verblinding die verdwijnt pas wanneer men inderdaad tot de Heere bekeerd is. Of gewoon in het algemeen, wanneer men komt tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Dat zijn de beide kanten van het verhaal. Ik moet echter nog enige andere schriftplaatsen even aanhalen waarover diezelfde verblinding van Israël gesproken wordt. In ieder geval zou ik moeten aanhalen Romeinen 11 in dit verband. Nee, beter nog Jesaja 28, laat ik die eerst noemen. Of Handelingen 28, sorry. Handelingen 28. Omdat daar de tekst in een historische context staat. En voor de meesten is dat het makkelijkste te begrijpen. U weet wel, wij worden beheerst door de tijd, zeg ik dan. Dus bij alles wat wij leren of lezen willen we jaartallen hebben. Jaartallen moet je hebben. 1600 moet je weten eerst. Wat er gebeurd is maakt verder niet uit. Want dat weten wij toch niet. Maar je moet eerst jaartallen hebben en daar kun je de rest plaatsen. En zo is het met Bijbelse geschiedenis dikwijls ook. Nou, hier worden we op onze wenken bediend. Handelingen 28, er staat geen jaartal bij, maar we weten wel precies wanneer het was. Namelijk aan het eind van de Bijbelse loopbaan van de apostel Paulus. Ik bedoel dus het einde van zijn loopbaan voor zover die in de Bijbel vermeld wordt. En u weet, Paulus was de man die het evangelie eigenlijk van de Joden bracht naar de heidenen. De geschiedenis van Paulus bewijst ook steeds dat hij weliswaar ging naar de Joden, maar zij bliefden niet. En dan ging hij dus naar de heidenen, of zelfs de Joden kwamen niet tot geloof, maar de heidenen tot wie hij niet ging kwamen wel tot geloof. Want dat gebeurde ook nog bij grote regelmaat. Maar aan het eind van Handelingen is het evangelie vanuit Jeruzalem, uit Handelingen 1 en 2 enzovoorts, terechtgekomen via Samaria. Want dat wordt ook uitgebreid genoemd. In Rome, de hoofdstad, niet van Israël, maar de hoofdstad van de heidenen, de hoofdstad van de wereld. Paulus is dan ook niet meer een vrije, maar Paulus is inmiddels een gevangene. Dat is ook een omkering. En beide dingen drukken uit, één letterlijk, tamelijk letterlijk, het andere drukt het meer overdrachtelijk uit, dat inderdaad Israël, het Joodse volk althans, lo-ami geworden is, laten we zeggen, terzijde gesteld is, althans voor zekere tijd, en dat de zaligheid de heidenen gezonden is, die inderdaad zouden horen, waaruit immers de gemeente gevormd wordt, die ook voorgesteld wordt door die gevangenis waarin Paulus zich bevindt. Hè? Paulus' gevangenis in Rome is een geweldige uitbeelding van de gemeente. Het is te midden van de heidenen, daar gaat het om, maar niettemin afgezonderd van de heidenen. En dat is de gemeente. Nou goed. En dan staat er dat de apostel Paulus in zijn gevangenis, notabene, met de Joodse leiders daar in Rome spreekt. Namelijk in vers 23 hebben ze een afspraak gemaakt. Als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats. Dat wil zeggen, de plaats waar hij woonde, dat was gewoon zijn huis, namelijk zijn gevangenis. aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde, zodat je maar weer ziet dat de gemeente van alles te maken heeft met het koninkrijk Gods. Dat wordt door velen overigens ontkend. Hè? Dan zegt men, ja, maar de gemeente is niet het koninkrijk en het koninkrijk is niet de gemeente. Maar dat is een misverstand. De gemeente is wel het koninkrijk, zij het dan in zijn verborgen vorm. Men heeft helaas de juiste Bijbelse uitdrukkingen gemist. Maar de gemeente is het verborgen koninkrijk. Of anders, de verborgenheden van het koninkrijk der hemel hebben alles te maken met de gemeente. Bovendien, wat valt er aan Joodse leiders nou uit te leggen over het koninkrijk Gods, als het koninkrijk Gods gewoon het geopenbaarde koninkrijk van Christus is? Van de Messias dus. Daar valt toch niks aan uit te leggen? Die lui die weten heel goed dat de Bijbelse beloften zijn omtrent een erfgenaam uit het huis van David, die een onwankelbaar koninkrijk zou oprichten, die zijn Messiaanse rijk zou oprichten, die Israël zou verlossen van de heidenen. Noem maar op, ik bedoel, er valt helemaal niks aan uit te leggen. Dat is zo klaar als een klontje, maar ik weet eerlijk gezegd niet welk klontje dat dan is. Maar zo helder als koffiedik kan ik nog begrijpen, al is die wat moeilijk. Maar zo helder als glas.
Zo klaar als glas, heb je er twee in één.
Ja?
Zo klaar als glas, heb je twee uitdrukkingen in één.
In één, ja, dat is waar. Ik zou zeggen zo klaar als kristal, maar dat klinkt ook niet erg goed, hè. Maar goed. Nee, maar wat er aan uitgelegd moest worden, is dat het koninkrijk ook en vooral in de eerste plaats dat verborgen aspect zou kennen. Namelijk, dat het koninkrijk begint niet in Jeruzalem op aarde, maar dat inderdaad het koninkrijk begint bij Jeruzalem, maar dan de hemel dus, hè. Het begint in de hemel. En van daaruit zou het na de aarde geopenbaard worden. Dan heb ik het alweer over het nederdalen van dat Jeruzalem uit de hemel naar de aarde. Maar goed, zo wil ik het nou ook weer niet zeggen. Maar zo is het natuurlijk wel. Dat wil zeggen dat de Christus zou zitten aan de rechterhand Gods. Dat, de Messias dus. Hè? Dat hij weliswaar zou zitten op de troon van David, maar dat hij een veel hogere troon heeft, namelijk de troon van zijn hemelse vader. En dat is juist waar het in Handelingen ook zo uitgebreid over gaat. Hè? Maar dat moest uitgelegd worden, want dat begrepen ze niet. Maar dat doet hij dus, hè. Aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. Het merkwaardig is dat Paulus die term koninkrijk Gods maar zelden gebruikt. Maar het merkwaardig is dat hij dat hier doet, bij zijn laatste woorden in zijn Bijbelse geschiedenis. Terwijl aan de andere kant hij ook diezelfde woorden gebruikt als hij afscheid neemt van de gemeenten in het algemeen. In Handelingen. Als hij van zijn laatste zendingsreis met vliegende spoed terugkeert naar Jeruzalem om daar vervolgens gevangen genomen te worden en de rest van zijn Bijbelse geschiedenis in gevangenschap door te brengen, dan neemt hij afscheid van de gemeente. En de laatste waar hij eigenlijk terechtkomt is buiten Efeze, ook al aardig, buiten Efeze. Hij roept de oudsten van de gemeente van Efeze tot zich, die moeten naar hem komen, hij gaat er niet naartoe. Hij laat zich daar niet meer zien in Efeze, maar de oudsten komen bij hem en hij neemt afscheid van hen en zegt op verschillende manieren dat hij hen, nou ja, alles verteld heeft wat hij vertellen moest. Dat hij de volledige raad Gods aan hen verklaard heeft. En dat hij inderdaad het koninkrijk Gods gediend heeft. Het is heel merkwaardig dat hij dan de term gebruikt. Maar je moet die woorden tot de oudste van Efeze natuurlijk zien helemaal binnen het Bijbels kader. Efeze, en met name de brief aan Efeze, staat juist voor de gemeentelijke waarheid in onze dagen. En juist aan de gemeente in Efeze schrijft hij die brief over dat wij met Christus gezet zijn in de hemel aan Gods rechterhand en dat soort dingen meer. En met hem opgewekt en met hem gezet zijn in de hemel. En dat het koninkrijk in onze dagen niet bestaat uit zienlijke dingen. Dat zal ook de reden zijn dat hij inderdaad van de gemeente in Efeze afscheid neemt zonder hen te bezoeken. En hij verschijnt dan buiten de legerplaats, als het ware. Het is allemaal illustratief, maar het is Paulus' laatste contact met plaatselijke gemeenten. Want vandaar gaat hij rechtstreeks door naar Jeruzalem. Daar gaat het maar om. Hè. Het is allemaal illustratief. Maar daar gebruikt hij dus ook die term koninkrijk Gods. En verder zou ik het niet weten. Staat mij in ieder geval niet bij. In een van de brieven noemt hij het nog een keer, geloof ik. Maar daar hebben we het wel mee gehad. Maar het gaat erom dat de gemeente weliswaar koninkrijk Gods is, maar dan in zijn verborgen vorm. Maar daar komen we straks nog wel op terug. Maar ik lees maar verder. Er staat, hij legde aan hen het koninkrijk Gods uit en betuigde en poogde hen te bewegen tot een geloof in Jezus. Dat wil zeggen, tot geloof dat Jezus de koning is van het koninkrijk Gods, uiteraard. En dus dat Jezus, die zij kennen, gezeten is in de hemel aan de rechterhand Gods, op de troon. Der genade, uiteraard. Dus hij betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. En hij deed dat bij de wet van Mozes en de profeten. En vermoedelijk zal hij Jesaja 6 dus aangehaald hebben. Want dat ligt zo voor de hand. Kijk, als ik het zou moeten doen, maar ja goed, wie ben ik? Als ik het zou moeten doen uit de wet en de profeten, dan zou ik uit de profeten in ieder geval Jesaja 6 aanhalen en Ezechiël 1 en Ezechiël 10. Weet u wel, Jesaja 6 weten we nou, en Ezechiël 1 en 10, dat is het visioen over de heerlijkheid des Heren. Die kent u toch, hè? Ik weet niet of ik hem genoemd heb vorige keer. De heerlijkheid des Heren met die cherubim. En die raderen zijn de vol ogen en al dat soort zaken. Het is net zo'n visioen. Over de verheerde Christus met een troon in de hemel. Goed. Nou, dan gaan we maar verder. Lezen we, ja, hij moet het haast wel aangehaald hebben, want hij citeert eruit, hè? Vers 24, gaan we verder. Sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet, uiteraard. En tegen elkander oneens zijnde, begonnen ze dus ruzie te maken. Er zijn twee onderwerpen waar altijd ruzie over gemaakt wordt, dat weet u toch, hè? Waarover men het nooit eens wordt. Politiek en godsdienst. En waarschijnlijk is het eigenlijk toch maar één onderwerp, maar vooruit. Ja. Niet dan? Want het gaat erom wie koning is. Nou goed. Dus tegen elkaar oneens zijn, dus scheiden zij, gingen zij uit elkaar. Dus als Paulus dit ene woord gezegd had. Namelijk wel, en dat betekent terecht. Hè? Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet tot onze vaderen zeggende. Ga heen tot dit volk. Nou dat is Jesaja 6 dus hè. Ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, niet zijn bedekt geworden, hebben zij toegedaan. Let op hoe het hier staat, hè? Het is natuurlijk een tamelijk vrij citaat. Andere plaatsen lezen we dat ze verblind zijn. En dan zeggen we, nou ja, dat heeft God. God heeft hen verblind. En dat staat bij gelegenheid ook. Maar hier staat, hun ogen hebben zij zelf dus toegedaan. Want dat is de gedachte. Men wil niet zien. En uiteindelijk sluit God hun ogen. Dan zien ze dus helemaal niet. Want wie heeft, die zal gegeven worden. Wie niet heeft, zal genomen worden. Dat wil zeggen, men ziet al weinig, maar God doet de ogen dan helemaal dicht. Als men dan niet zien wil, dan maar helemaal niet. Hier staat dus uitdrukkelijk, hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien. En hier staat het dus van de andere kant geciteerd, hè. Zij willen niet zien, daarom doen ze hun ogen toe. En met de oren horen, met het hart verstaan, en zij zich bekeren en ik hen genezen. En genezing in, ik zeg het maar even, als er van de Heer staat dat hij de heelmeester is, de genezer dus is van Israël, dan staat het altijd in verband met dat de Heer het oude verbond zal vervangen door het nieuwe. Dat wil zeggen, onder het oude verbond wordt men gestraft met allerlei kwalen, maar de Heer zegt wel, die ziekten en kwalen van Egypte, van de wereld dus, die zal ik niet op u leggen, want ik ben de Heer uw heelmeester. Zo staat het er. Ik ben de Heer uw Heelmeester. En dat staat er dus in verband met het nieuwe verbond. En je zou het ook in verband moeten brengen met Jesaja 53. Hè? Door zijn striemen is ons genezing geworden. En dat spreekt net zo goed over hoe het nieuwe verbond in werking zou treden.
Kun je nagaan hoe wij de tekst denken. Als we die teksten lezen, dan denken we altijd aan onze persoonlijke, lijfelijke ziekte. Ja. Terwijl hij veel universeeler bezig is.
Ja, het heeft een veel grotere betekenis. Wij denken veel te klein, omdat we onze gedachten laten, onze gedachten plaatsen binnen ons persoonlijke kader. Hè? Onze gedachten moeten passen in onze eigen kleine persoontjes en opvattingen. En dat is natuurlijk verkeerd. We moeten die dingen in de schrift laten staan binnen het kader waar ze staan en binnen Gods gedachten uiteraard. Hè? Goed. Nou, ga ik me weer overheen dan verder. Het zij u dan bekend, vers 28, een legendarisch vers. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezond is. Sommigen willen hier lezen dat het pas vanaf nu gebeurt. Dat wil zeggen vanaf Handelingen 28 vers 28. En zeggen dan dat hier de gemeente ontstaat eigenlijk pas, hè? Maar dat is natuurlijk een misverstand. Dat staat er ook helemaal niet. Er staat, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonde is. Dat was al de situatie dus hier. Niet zal worden of gezonde wordt vanaf nu of iets dergelijks. Maar het zij u bekend dat het al gebeurd is. En dezelfde zullen horen, die heidenen zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. Maar het was zijn gevangenis hoor, vergis u niet. Maar hij moest zijn gevangenschap zelf betalen. Misschien een idee voor Den Haag, hè? Ja. En ontving al... Maar dan moet het toch weer uit de pot van de bijstand komen. En ontving alle die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods. Daar heb je hem weer. Predikende het koninkrijk Gods. Dat vind ik altijd een mooie voor degene die beweren dat pas vanaf Handelingen 28 vers 28 sprake is van de roeping van de gemeente uit de heidenen met een hemelse bestemming. Want die luid die dat beweren geloven niet dat de term koninkrijk Gods op de gemeente van toepassing is. Maar dan zouden ze toch vers 31 ook nog moeten lezen. Hè? En er staat prediken het koninkrijk Gods. Nou, wat predikt jij dan? Het evangelie van het koninkrijk? Nee, helemaal niet. He? Hij predikt dat Christus de ene waarachtige heerser is die op een troon gezeten is in de hemel. En zoals de mensen hier naar Paulus in zijn gevangenis gaan om daar door hem onderwezen te worden, zo gaan wij in onze dagen tot de Heer Jezus Christus om door hem onderwezen te worden. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Dat is wat wij leren. Dat wil zeggen, wij leren over de heerschappij van de zaligmakende genade Gods in onze bedeling. En we leren daar alleen over wanneer wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Om het dan met de woorden weer van de Hebreeënbrief te zeggen. Dat hoeft niet trouwens, ik kan ook andere brieven gebruiken, maar de Hebreeënbrief past dan altijd het beste. Nou goed, waar het maar om gaat is dat deze uitspraak over de verblinding van Israël hier wordt toegepast letterlijk op die Joodse figuren die hier niet tot geloof komen en via hen wordt het toegepast op heel het Joodse volk als zodanig. Hier Handelingen 28. En het is dus een letterlijke toepassing van deze uitspraken. Uitspraken over de verblinding van Israël in onze dagen. Daarmee zijn we er echter niet, want ik blader even door naar Romeinen 11. Die is nog moeilijker trouwens. Ook omstreden verzen. Romeinen 11. Vers 25. Want daar staat. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet eigenwijs zijt. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En ik las het zo toonloos mogelijk. Want de clue van het vers is gelegen, zoals zo dikwijls, in de juiste klemtonen natuurlijk. Hè? In ieder geval wordt hier gesproken over de verharding van Israël. Dat is in het algemeen de term voor de verblinding van de ogen, voor het doof zijn van de oren, voor het vette hart, of hoe het maar heet, voor het ongeloof in het algemeen. Maar hier heet het gewoon verharding, verharding dus van het hart, van de ogen, van de oren. Maar wat hier staat is niet slechts dat er verharding over Israël gekomen is. Maar wat er juist staat is dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Daar moet de klemtoon op liggen. Dat kan ook niet missen, want het woord verborgenheid staat er niet voor niks. Hè. Er staat, ik wil niet broeders dat u deze verborgenheid onbekend zij. Er staat niet gewoon dat u dit onbekend zij. Je moet alle woorden waarde toekennen. Dus je moet lezen. Wat ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid, want dat is het opvallende woord hier, onbekend zij. Namelijk dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Dit kan namelijk niet missen, want de verharding van Israël is helemaal geen verborgenheid. Dat wil zeggen, de verharding van Israël maakt wel deel uit van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. In die zin dat de verhouding van Israël kenmerkend is voor onze bedeling der verborgenheid. Maar het is niet de verborgenheid in de zin van dat het niet geopenbaard zou zijn in het Oude Testament. En daar gaat het om. Want het Oude Testament kondigt die verhouding van Israël uitgebreid aan. In ieder geval in Jesaja 6, er zijn nog enige schriftplaatsen overigens. Maar in ieder geval in Jesaja 6, dat is dus niet verborgen. Het is helemaal niet verborgen in het Oude Testament dat Israël tot ongeloof zou vervallen wanneer de Messias werkelijk zou komen. Integendeel, dat staat er uitdrukkelijk genoeg. Nee, het verborgene daaraan is niet dat zij verhard zouden worden, maar het verborgene is dat een deel van Israël slechts verhard zou worden en dus ook dat een ander deel niet verhard zou worden. Nou, het lijkt me duidelijk dat we het antwoord op de vraag welk deel wordt er dan verhard, dat het antwoord dan is het ongelovige deel uiteraard. Degenen die hem afwijzen worden daardoor verhard. En andersom, degenen die in hem geloven worden niet verhard. En hoewel een verharding van het volk Israël, in ieder geval hoewel een verharding van het Jodendom werd aangekondigd als volk, betekent dat nog niet dat dus iedere Jood verhard zou zijn. Maar dat staat al aan het begin van dit hoofdstuk. Want daar staat, heeft God zijn volk verstoten? Vraagteken. Paulus zei, nee, want ik ben een Jood en ik ben niet verstoten. Dus niet het hele volk. En hou de draad van het verhaal altijd vast, hè? Vooral in Romeinen 11. Want och, er wordt zo gejongleerd met de verschillende uitspraken, verschillende teksten in het hoofdstuk. Maar het begint met, heeft God zijn volk verstoten? Heeft God dan heel het Joodse volk aan de kant gezet? Het antwoord is, nee, mij niet, zegt Paulus. Want ik ben een Israëliet uit de stam van Abraham en zelfs uit de stam van Benjamin. Een wat verkapte verwijzing naar de gedachte dat er altijd een gelovig overblijfsel onder Israël gevonden zou worden, waarvan de stam van Benjamin altijd het type is. Maar goed, dat even terzijde, maar daarom noemt hij hem, hè? Want er is ook in onze dagen, ook in onze bedeling, een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Dat is vers 5 van Romeinen 11. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. Dat wil zeggen, God heeft zich een gedeelte van Israël bewaard wat niet verhard is. Welk gedeelte dan niet? Nou, eenvoudig, het gelovige gedeelte. En wie dat niet ziet, gooit de voorgaande 10 hoofdstukken van de Romeinenbrief weg, eigenlijk. Want daar staat dat steeds, hè? Het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek en in hoofdstuk 1. En er blijft al die hoofdstukken door herhaald worden. Er is geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, maar worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is enzovoorts. Hè. Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek en zo, dat blijft maar herhaald worden. En als dan in hoofdstuk 9 tot en met 11 over de positie van het Joodse volk als volk gesproken wordt, wordt er dus gezegd, nou het volk als volk is verhard, maar dat wil niet zeggen dat iedereen daaruit verhard is. Je moet er hooguit besluiten dat de meerderheid van het volk verhard is en zelfs dat hoeft nog niet de betekenis te zijn, hoewel het wel het meest voor de hand ligt. Maar in elk geval is het zo dat het officiële deel van het Joodse volk verhard is. En dat betekent dat als er een Joodse staat zou zijn, en die is er in onze dagen, zou die in elk geval ongelovig zijn. Zodat het Joodse volk officieel, voor zover het kan, en voor zover het officieel bestaat, dat het officieel verhard, ongelovig en blind is. Maar dat zegt niks over de positie van de individuele Jood. Als zij namelijk gewoon het evangelie hoort en dan gelooft, wordt hij niet verhard. Maar als hij het evangelie hoort en hij wijst het af, wordt hij verhard. Misschien ook niet meteen, dat weet ik niet, maar het is een normale consequentie van de afwijzing van welke boodschap dan ook en van het woord van God in het bijzonder. Uiteraard. Maar ik dacht dat we daar vorige keer al over gesproken hebben. Maar wat hier in Romeinen 11 vers 25 staat, is dat slechts een deel van Israël verhard is. Het ongelovige deel namelijk en het gelovige deel niet. En dat wordt in de voorgaande verzen beschreven aan de hand van alweer zo'n omstreden beeld. Hè, het type van de olijfboom waarvan de natuurlijke takken zijn afgesneden. De olijfboom is namelijk gewoon Abraham, de aartsvaders aan wie de beloften gedaan zijn. De wortels namelijk. En de natuurlijke takken is gewoon Israël, in het algemeen. En als de natuurlijke takken worden afgesneden, komt dat omdat ze geen vrucht dragen. Kortom, omdat het volk ongelovig is. En worden die takken afgesneden en dan wordt er gezegd, dat wilde takken, die worden op die olijfboom geënt. En het leuke is dat daarna altijd de vraag is, wie zijn die wilde takken? Ik kan het nooit over eens worden, maar dat is weer zo. Dat zal ik u nou meteen vertellen. Dat is weer zo dat we er niet over eens kunnen worden, omdat er twee mogelijkheden zijn. De ene is het zijn heidenen en de andere is het zijn de 10 stammen van Israël. Ja, en dan is het toch Israël. Want het is dan toch een olijfboom, zei het dan de beelden. Het is niet een kastanjeboom. Het is wel een olijfboom, maar een wilde. Ja. En dan ben je vrij om te zeggen, het zijn heidenen, dat wordt ook zo gezegd, die termen worden ook gebruikt. Maar niettemin steekt daar weer achter de gedachte de kop op, dat het toch speciaal, het zijn heidenen, dat kan niet ontkend worden, maar dat het toch speciaal gedacht wordt aan toch een olijfboom en dus toch aan Israël, namelijk 10 stammen. En dat is ook nog een mogelijkheid voor een uitleg van dit vers 25. Maar ik denk dat dat een beetje buiten het kader van het vers valt. Maar moet je maar lees maar eens even mee. Er staat dan dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Voor een deel, daar ligt de klem erop. Dat is de verborgenheid. Geopenbaard was de verharding van het volk. Verborgen was de verharding van slechts een deel. Het officiële deel van het volk. Maar niettemin wel degelijk de ruimte voor de Israëlieten in het algemeen en de Jood natuurlijk in het bijzonder om tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus. En die gedeeltelijke verharding, die verharding dus, blijft bestaan, de officiële verharding van Israël blijft bestaan, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
En kan je uitleggen wat de precieze consequenties zijn van dat verharding dan?
De consequentie van de verharding van het hart is dat als die verharding eenmaal ontstaat, dat het daarna veel en veel moeilijker wordt om alsnog tot geloof te komen. Nee, als een zacht hart, hè, zacht gemoed, zachtmoedigheid, hè, zalig zijn de zachtmoedigen, weet u. Hè, als een zacht hart de uitdrukking is van geloof en van ontvankelijkheid voor het woord van God, dan is de verharding van het hart een mindere ontvankelijkheid. He? En dat is met de ogen ook. Als men het licht niet zien wil en dan de ogen afsluit, dan een zonnebril op doet, bij wijze van spreken, dan is het gevolg daarvan dat men inderdaad de volgende keer dat sterke licht helemaal niet meer ziet. Dan wordt men ongevoelig en onbereikbaar daarmee. He? En ik ben er ook stellig van overtuigd dat velen zo ongevoelig zijn voor het evangelie, niet omdat ze het nooit gehoord hebben, maar omdat ze het al zo vaak gehoord hebben. Dan werkt het niet meer, dan worden het dode termen. Men heeft het al een paar keer afgewezen. Waarom zou men een volgende keer dan alsnog op zo'n afwijzing terugkomen? Dat is de gedachte. En dat is de consequentie van het afwijzen van elke waarheid of elke redenering over van zo. Het is een gewoon natuurlijk proces. Het is een kwestie van immuniteit die ontstaat. Maar het geldt speciaal voor het woord van God. Dat is ook heel eenvoudig te verklaren. Want je kunt, kijk, in principe, gewoon in het algemeen gesproken, je kunt niet ongestraft iemand maar blijven afwijzen. En zeker God niet. Daar komt een keer een reactie op, vroeg of laat. Nou, de Heer heeft die reactie ook aangekondigd en dat gebeurt ook. En de illustratie voor de verharding van Israël is altijd die van Romeinen 9, twee hoofdstukken eerder dus, het voorbeeld van Farao. Ik heb het eens geteld, maar ik vergeet dat soms, maar ik meen dat pas bij de zevende keer, als Farao zijn hart verhard heeft, hè, als Farao zei, doet niet, dat bij de zevende keer pas staat, toen verhardde de Heer Farao's hart. Niettemin was het al van tevoren aangekondigd, dat de Heer het doen zou, maar de eerste keren doet hij het zelf en daarna doet de Heer het. Nou is de kans is voorbij. En het wordt gebruikt als illustratie van Israël, zodat daar precies dezelfde gedachte zich voordoet. Namelijk dat Israël ook vele malen het woord heeft afgewezen. Dat wordt ook steeds gezegd. Dat zegt de Heer zelf ook in zijn prediking. Enzovoorts. En het gevolg daarvan is dat dan de mogelijkheid er niet meer is. En een mogelijkheid voor de bekering van Israël als volk bestaat vandaag dus ook inderdaad niet. Wat wel bestaat is de mogelijkheid van de bekering van de individuele Israëliet. Ja, dat kan ik nou wel zeggen, maar dat weet u allemaal, want we weten allemaal wanneer Israël officieel tot bekering komt. Nou, vandaag niet dus. Hè? Nee, aan het eind van de 70e week van Daniel pas. Dat is de officiële bekering van Israël. Vandaag dus niet. En wat wel gebeurt is de bekering van de individuele Jood. Uiteraard, dat kan heel goed. Maar wat voor de Jood geldt, geldt in wezen voor de heiden ook. Namelijk, naarmate hij de boodschap afwijst, wordt hij verhard. En op slot krijgt hij de kans niet meer. Dat is de betekenis van de uitdrukking. En dan staat er, die verharding, die gedeeltelijke verharding, is over Israël gekomen. En er staat er zo leuk achter, totdat de volheid der heiden er zal ingegaan zijn. Ik vind het altijd een prachtuitdrukking. Mede omdat het mij ook inderdaad jarenlang problemen gegeven heeft. En mij niet alleen. Maar in de literatuur vind je dat ook altijd terug. Altijd problemen over wat dat betekent. Er staan ook prompt de verkeerde schriftverwijzingen onder. Er staat bij mij een verwijzing onder naar Lucas 21, vers 24. En daar gaat het over, daar staat, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Maar hier gaat het over heel wat anders. Want het mag dan zo zijn dat Israël verhard zal blijven tot aan het eind van de tijden der heidenen. Dat mag dan zo zijn, het is niet wat hier staat. Nee. Wat hier staat is dat Israël gedeeltelijk verhard is totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Nou, de belangrijkste is natuurlijk de term de volheid der heidenen. Maar er staat niet totdat de heidenen vol geworden zijn. De volheid der heidenen is namelijk een ding, dat is iets. En dat iets gaat ergens in. En ingaan is in de Bijbel, in de Statenvertaling van 1600 zoveel dus, nooit dat er iets begint. Ingaan is gewoon ingaan. En de uitdrukking uw tijd gaat nu in, is volstrekt ondenkbaar in het kader van de Bijbelse taalgebruik. Waar gaat die tijd dan in? En waar komt die vandaan? Nee, iedereen weet dat ingaan betekent, begint, uw tijd begint nu. Dat is de betekenis dan. Hè? Maar het gaat hier ook niet eens over tijd. De hele uitdrukking staat er niet. Sommigen denken het erbij. Lezen de volheid der heidenen en denken de tijden der heidenen. Maar er staat er niet, er staat volheid der heidenen. En dat in ons Nederlands tijden kunnen ingaan, oké. Okay. Maar punt 1, zou dat een volstrekt ondenkbare term zijn voor het Nederlands van 350 jaar geleden? En in de tweede plaats, staat het domweg niet. De volheid der heidenen zou ingaan. De vraag is, wat is de volheid der heidenen? Niet het vol worden der heidenen, want daar wordt niet over gesproken. Het gaat niet om het vol worden der heidenen. Het is vol, het is een volheid der heidenen. Een heidense volheid. De term kan betekenen, een heidense volheid kan ook betekenen een volheid uit de heidenen. Maar vol worden der heidenen staat er absoluut niet. Het is dus een heidense volheid of een volheid die uit de heidenen afkomstig is. En die volheid gaat ergens in. De vraag is, wat is de volheid der heidenen en waar gaan ze in? En daarna is de vraag, en wanneer zal dat gebeuren? Want het gaat om tijd, hè? Israël is verhard totdat die volheid der heidenen ergens ingegaan zal zijn. Ja, het is de opname van de gemeente, ik kan niet missen. Maar laat ik u de term verklaren. Er zijn twee manieren om dat te doen. De eerste is de belangrijkste. De eerste verklaring is altijd die uit de context. Hè? Als je een uitdrukking of een vers moet verklaren, moet je dat altijd doen uit de context, in het verband waarin het staat. Als dat niet lukt, kun je altijd nog andere methode gebruiken, maar uit de context. Nou, dat is makkelijk, want een paar versen eerder, namelijk in vers 12, wordt ook gesproken over een volheid, en daar gaat het over de volheid van Israël. En dat is leuk, want de volheid van Israël is uiteraard het tegenovergestelde van de volheid der heidenen. Omdat Israël staat tegenover heidenen, dat is makkelijk, en volheid is uiteraard hetzelfde. Nou, wat er staat is, vers 12, indien hun val, de val van Israël, en beter natuurlijk de val van het Joodse volk, indien hun val de rijkdom is der wereld, en indien hun vermindering de rijkdom is der heidenen, hoeveel te meer Hun volheid. Wie, volheid van wie? Ja, de volheid van het Joodse volk. Nou, de val of vermindering, of zelfs struikeling uit vers 11 van het Joodse volk, is uiteraard, zeg maar gewoon, hun ongeloof. Hun afwijzing van de Messias en daarmee hun ongeloof. En omdat zij de Heer afwezen, is immers de zaligheid gezonden naar de wereld dan wel de heidenen. Dat is natuurlijk hetzelfde. En de volheid van dat Joodse volk is uiteraard dan dus het tegenovergestelde van hun struikeling of van hun val of van hun vermindering. Kortom, de volheid van het Joodse volk is uiteraard hun bekering. De volheid van het Joodse volk is een gelovig Joodse volk, Joods volk. Een volk wat zijn vervulling, zijn volheid dus, zijn vervulling gevonden heeft. Nou, als nou de volheid van het Joodse volk een gelovig Joods volk is, wat is dan de volheid der heidenen? Het zijn de gelovige heidenen. En dus de gelovigen uit de heidenen, want de volheid van het Joodse volk is niet dat alle Joden tot geloof gekomen zijn. Echt niet. De volheid van het Joodse volk bestaat uit de verzamelde Joodse gelovigen die officieel het koninkrijk binnengaan straks in de toekomst. Want het gaat over de toekomst straks, hè? En dus is de volheid der heidenen inderdaad de verzamelde gelovigen uit de heidenen. Nou, waar gaan die in? Het is de schone gemeente dus, hè? En waar gaan die in? Waar zijn, en tegelijkertijd, en waar zijn ze dan nog niet ingegaan? Want daar gaat het natuurlijk ook over, hè? Nou ja, het enige antwoord kan maar zijn de hemel, en wel niet door hun bekering, maar bij de opname van de gemeente uiteraard. We praten hier over eschatologie, over de laatste dingen, hè? De vervulling van Gods heilswerken in verband met de wereld enzovoort. Let ook op dat er niet staat dat als de opname van de gemeente plaatsvindt, dat ineens Israël tot bekering komt of zo, want dat is ook niet zo. Het duurt in ieder geval 7 jaar voordat men officieel tot bekering komt. En in de eerste 3,5 jaar, minstens dus na de opname van de gemeente, moet men er helemaal niets van hebben. En blijft Jeruzalem de ongelovige stad die de twee getuigen zelfs zal doden. Er wordt ook niet een exact tijdstip gegeven, maar er staat de gedeeltelijke verharding over Israël, die zal er blijven, totdat de gemeente zal zijn opgenomen. Want dat is dan de gedachte. Nou, dat is de ene manier om het te verklaren. Het lijkt mij afdoende. Het leuke is dat ook hier wat anders doorschemert. Want de term volheid der heiden heb ik nu verklaard aan de hand van vers 11 en 12, zal ik maar zeggen. Maar er is een andere manier. Het blijkt namelijk dat dezelfde uitdrukking nog 1 keer in de Bijbel voorkomt. En dat is heel lang geleden. Namelijk in Genesis 48. Begrijp je me goed, als een uitdrukking maar 2 keer in de hele Bijbel voorkomt, hoeft het heus niet zo te zijn dat het dan ook exact hetzelfde betekent. Dat hoeft niet zo te zijn, hoor. Nee, echt niet. Maar goed, we zoeken Genesis 48 op. Waar Jacob de zonen van Jozef zou zegenen. Maar Jacob legt zijn handen gekruist, weet u wel. Zijn rechterhand op het linkerhoofd en dat soort zaken. En dan staat er in vers 17, toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm legde, zo was het kwaad in zijn ogen en hij ondervatte zijn vaders hand om die van het hoofd van Efraïm op het hoofd van Manasse af te brengen. Want dat waren de twee zonen van Jozef immers, hè? Die door Jacob als zijn eigen zonen beschouwd werden. U weet het, Jacob had 12 zonen, maar het moesten er 13 zijn. Maar ja, de eerstgeborene krijgt een dubbel deel, dat weet u, hè. En Jozef gaf het eerstgeboorterecht. Dus Jozef moet een dubbel deel krijgen. En dus komt er uit Jozef 2 stammen van Israël voort, hè. zodat er dan toch 13 stammen zijn. Nou, die twee stammen zijn dan Efraïm en Manasse. En die worden dus inderdaad uitdrukkelijk door Jacob gezegend, alsof het zijn eigen zonen zijn. In het kader van het eerstgeboorterecht. En dan staat er, vers 18, Jozef zei tot zijn vader, niet alzo mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd, want Manasse was de oudste. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broer, zijn jongste dus, dat was Efraïm. Nochtans zal zijn kleinste broer groter worden dan hij en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Maar er staat gewoon volheid der heidenen. Exact dezelfde uitdrukking. Als we de uitdrukking in Romeinen 11 zouden moeten terugvertalen naar het Hebreeuws, bij wijze van spreken, dan zou deze uitdrukking hier verschijnen. Zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. En zeg maar wat het betekent. Is niet te zeggen. Wat het hier betekent, is niet te zeggen. Nee, absoluut niet. Maar het opmerkelijk is dat dezelfde uitdrukking later door Paulus gebruikt wordt in Romeinen 11, vers 25. Een uitdrukking die maar één keer in de Bijbel voorkomt en daar onduidelijk is. Ja, onduidelijk. Ik bedoel, natuurlijk betekent het dat hij veel afstammelingen of erfgenamen zou hebben. Maar ja, van wie wordt dat niet gezegd? Dat wordt van Jacob gezegd, wordt van Jozef gezegd, wordt van Ismaël gezegd, wordt van Esau gezegd. Ik bedoel, dat zegt allemaal niet zoveel. En bovendien waren dat een andere uitdrukkingen. Maar hier staat deze bijzondere uitdrukking. Er zal een volheid der heidenen, volheid der volkeren worden. Het woord menigte staat er geloof ik helemaal niet. Een volheid der volkeren zal hij worden. Nou, dat is een vreemde uitdrukking. Die vreemde uitdrukking wordt door Paulus gebruikt in Romeinen 11 vers 25. En daar wordt die, want dat blijkt uit de context, toegepast op de gemeente. Zodat je nou moet zeggen of het is zuiver toeval dat die twee keer diezelfde uitdrukking gebruikt wordt. Of hoogst ongelukkig. Want dat zou je dan eigenlijk moeten zeggen. Omdat het tot misverstand aanleiding kan geven. Of het is met opzet zo gekozen. En ik houd het uiteraard op het laatste. Zodat de conclusie is dat de gemeente de volheid der heidenen in tegenstelling tot de volheid der joden uit vers 13. Hè, zodat de gemeente beschouwd wordt als de erfgenaam van de beloften aan de 13e stam van Israël, Efraïm. Hebben jullie? Want Efraïm was de 13e, hè? Nee, Jozef was, ik heb dat in Handelen besproken natuurlijk, hè? Jozef was de 11e. Een beeld van een verborgen koninkrijk, 11. Hè? Het openbare koninkrijk is uitgesteld, dat was de 11e. En toen werd daaruit geboren Manasse, die staat dus in de plaats van Jozef. Blijft gewoon 11 dan. En toen werd alsnog uit Mozes geboren Efraïm, de jongste. Dat is dus de 13e stam van Israël eigenlijk. En die staat dus naast de 12. En op die manier kreeg Jozef een dubbel deel. Dus daar heb je de verklaring van het dubbele deel. Het dubbele deel is voor de eerstgeborene. Maar wie is de eerstgeborene van Israël? Nou, als je vanuit het Nieuwe Testament leest, dan is het de gemeente. In Christus uiteraard. Hè? Ja, de Heer Jezus kun je zeggen, de zoon van Jozef immers. De Heer Jezus, de zoon van Jozef. Hoeveel Jozefen wil u hebben waar hij vanaf stamt? Of waar hij de erfgenaam van is? Nee, meen ik. Zijn er nogal wat? Maar daar gaat het nou om. De belofte aan Efraïm, de eerstgeborene uit de 10 stammen van Israël, die wordt toegepast op de gemeente. En ik geloof dat het dubbel opgaat natuurlijk. Want ik denk dat Efraïm inderdaad een groot volk geworden is, ook naar aardse omstandigheden. Maar vanwege het dubbel deel wordt dezelfde uitdrukking van toepassing gebracht op de gemeente. Dat kan niet missen. En daar heb je dus toch weer die gedachte die ik net al uit het eerdere gedeelte van Romeinen 11 destilleerde. De gedachte namelijk dat de gemeente inderdaad toch in hoofdzaak gevormd wordt uit erfgenamen of afstammelingen van Israël. Namelijk niet uit de 2 stammen, maar uit de 10 stammen. Ofwel niet uit Juda, maar uit Efraïm of Jozef, als je zo wil. Of de 10 stammen gewoon. Wel een olijfboom, wel olijftakken, maar wilde. En als u denkt dat het niet zo is, nou ja, dan mag u mij vertellen wat het dan wel betekent. Hè? Blijft altijd een beetje een vraagteken. Hè? Ik zeg altijd, het is volgens mij de best bewaarde geheim van de Bijbel. De grootste verborgenheid die er maar is. Omdat het volgens mij ook inderdaad nergens expliciet staat. Maar hoe dan ook, de gedeeltelijke verharding van Israël, maar dat is het Joodse volk uiteraard in Romeinen 11 vers 25, die blijft in ieder geval bestaan, zolang die volheid der heidenen nog niet is ingegaan. En dus zolang de gemeente nog niet is opgenomen. En daarmee wordt natuurlijk niks bijzonders, niks nieuws gezegd, omdat we die gedachte al lang kennen uit andere uitspraken van de schrift. Al was het maar uit de profetieën van over de 70 weken. Het kan niet missen. Maar hier staat er expliciet. En het leuke is dat hier dan toch in het hoogtepunt eigenlijk van de Romeinenbrief. En ook het hoogtepunt van die verhandeling over de positie van Israël. Dan toch nog weer, zij het dan bedekt, gezegd wordt. Dat ook de gemeente beschouwd moet worden als erfgenaam van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. En dat is ook niet zo. Ook eigenlijk weer geen nieuws, omdat dat in andere woorden, maar heel letterlijk ook staat in Efeze. Efeze 3. Deze verborgenheid, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten van de belofte door het evangelie waarvan ik een dienaar geworden ben, zegt Paulus. De heidenen erfgenamen van dezelfde belofte. Dat zijn dan toch de wilde olijftakken die geënt zijn op de olijfboom. Precies hetzelfde.
En dat iedere gelovige een zoon van Abraham wordt.
En dat iedere gelovige een zoon van Abraham is, ja. En dan ongeacht de natuurlijke afstamming. Maar dat is het geheim. Dat in meerderheid er ook nog sprake is van de natuurlijke afstamming van Abraham. Maar dat is niet doorslaggevend. Daar begint Romeinen 9 mee. Als het spreekt over de positie van Israël, wordt er eerst gezegd, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En dat is niet om de Joden aan de kant te schuiven, zoals sommigen menen te moeten uitleggen. Maar het is om te zeggen dat behoudenis niet een kwestie is van afstamming. Vandaar ook dat de apostel bij een andere gelegenheid schrijft dat men zich niet zou moeten begeven tot oneindige geslachtsrekeningen. Namelijk omdat de afstamming van een mens niet bepalend is voor zijn behoudenis, maar zijn geloof. Maar aan de andere kant, voor God is het een zaak van eer dat hij wel degelijk tot zijn doel komt, ook met de beloften die in Israël gedaan zijn. En met name geldt dat niet alleen voor 2 stammen, maar voor 12 uiteraard. Beter nog, voor 13 zelfs. Nou goed. Dan hebben wij, maar daar ga ik helemaal me nauwelijks op in. Dan hebben wij nog een citaat uit Jesaja 6 van deze verblinding van Israël. Komt zelfs meerdere malen voor. En die vinden wij voor de eerste keer in Matteüs 13. En ik doe net alsof dat algemeen bekend is. Hè? Matteüs 13, waar de Heer te dien dagen, 13 vers 1, uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En overdrachtelijk betekent dat uiteraard, hij verliet Israël en ging tot de heidenen. Of hij verliet de Joden en ging naar daar waar de 10 stammen waren. Aan de zee namelijk. Te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat. En zitten van de Heer Jezus heeft altijd te maken met zijn hemelse positie. Zittend in de rust op de troon der genade in de hemel. Daarom zit hij soms op de berg. En hier zit hij bij de zee. Dan weet je het nooit zeker. Dan zit hij op het land, maar bij de zee. Wat is nou belangrijker? Dat is niet helemaal te zeggen. Maar als het de zee is, zijn het de heidenen. Als hij aan het land zit, aan de kust van de zee. Dat is hetzelfde als de uitdrukking eilanden der zee in het Oude Testament. Dan is het toch nog Israël. Maar het verstrooide Israël. Want verder dan tot de zee kan men niet verstrooid worden. Zie je die grens? De zee wordt genoemd, maar goed. Maar dan staat er, tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En nou is het dus echt op het water. En al de schare stond op de oever en toen sprak hij voor de eerste maal door gelijkenissen. En dan houd ik hem maar weer kort en dan zeg ik dus gewoon weer wat ik altijd zeg. Want de heer sprak voor het eerst door één gelijkenis en hij was nog maar nauwelijks uitgesproken. Hij stelde trouwens min of meer een vraag, een cryptische uitspraak aan het einde van in vers 9. Wie oren heeft om te horen, die horen. Dat klinkt leuk, maar wat moet je met zoiets, hè? Het betekent in ieder geval dat de heer niet verwacht dat men de gelijkenis begrijpt. Toch? Dat betekent het toch of niet? Ja, wat het anders betekent is ook niet goed te zeggen natuurlijk, hè. Wie oren heeft om te horen, die horen. En de discipelen tot hem komen en zeiden tot hem, waarom spreekt gij tot hem door gelijkenissen? Want zo begrijpt toch niemand er wat van. En toen zei de heer, nou dat doe ik spreek door gelijkenissen, omdat ik natuurlijk voorbeelden gebruik uit het dagelijks leven om duidelijk te maken wat ik precies bedoel. Dat staat in de commentaren altijd, hè. Maar dat is dus precies helemaal 180 graden andersom. Want de heer spreekt niet door gelijkenissen om wat duidelijk te maken. Het beste bewijs daarvoor vind ik altijd dat er ontstellend veel literatuur bestaat over de verklaring van de gelijkenissen. En dat is uiteraard zo, omdat niemand er wat van begrijpt. Sorry. Maar, hè? Nee, ja, dat kan ik ook niet helpen. Je mag natuurlijk niks lelijk zeggen van Spurgeon, maar hebben jullie wel eens de verklaringen van de gelijkenissen van... Oh, gelukkig. Hè? Nee, je mag niks lelijks van hem zeggen natuurlijk. Maar, want hij kan zo mooi dingen verwoorden. Dat is waar. Dat vind ik ook prachtig, hoe die man dingen verwoorden kan. Maar als ik benader inzien, eens bekijk wat hij dan eigenlijk verwoordt, dan denk ik, nou jongens, dat is maar armoe hoor. Hè? Niet zo geweldig veel van begrepen. Helaas, maar goed, dat even terzijde. Maar ik bedoel maar, daar kun je oeverloos over filosoferen en zogenaamd verklaren. Waarom? Omdat toch niemand er wat van begrijpt. Je kunt er dus alle kanten mee op, dat is ook inderdaad al zo. Want de gelijkenis dient niet om te openbaren, maar om dingen te verbergen. Een volgend bewijs daarvoor is natuurlijk... dat vervolgens in dit schriftgedeelte meteen een verklaring komt van deze gelijkenis. Nou, wat is nou de verklaring? De gelijkenis of de verklaring van de gelijkenis? Of anders gezegd, als een gelijkenis een verklaring nodig heeft, is de gelijkenis geen verklaring. En kun je dus nooit zeggen, een gelijkenis geeft aan de hand van voorbeelden uit het dagelijks leven of aan de hand van verhaaltjes een verklaring van bepaalde diepere gedachten. Dat kan nooit, want als dat zo was, dan zou een gelijkenis niet verklaard mogen worden, omdat het dan een verklaring is. Nou goed. En het laatste argument wat ik moet noemen staat gewoon in de Bijbel. Dat had ik als eerste moeten noemen natuurlijk. Maar er staat gewoon, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenis? En dan vers 11. En hij antwoordende zeiden tot hen, omdat het u weliswaar, maar dat woord staat er niet bij, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien, en dan wijst hij uiteraard op de scharen en zeker op de joden aan de oever, maar dien is het niet gegeven. Met andere woorden, ik spreek tot hen door gelijkenissen, opdat zij het niet zouden verstaan. Opdat ze niet zouden begrijpen wat ik zeg. En u is het wel gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, en daarom zal ik de gelijkenis aan u verklaren. Dat staat een paar versen verder pas natuurlijk, vanaf vers 18. En volgt de verklaring. Die men dus niet zelf kan bedenken. Blijkbaar. Zij in ieder geval niet, en daar gaat het maar om. En daartussendoor zegt de Heer in vers 12, want wie heeft, leuk hè, die is de uitdrukking die ik er straks even gebruikt heb. En hier staat hij in precies hetzelfde verband waarin ik hem gebruikt heb. Er staat, want wie heeft, die zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, dat wil zeggen wie het zicht in zijn ogen niet heeft en het gehoor in zijn oren niet. En wie een vet hart heeft, een onontvankelijk hart. Wie niet heeft, van die zal genomen worden ook dat hij heeft. Nou, dan weet u eindelijk ook wat de betekenis van die uitdrukking is. Hè? Namelijk, wie niet zien wil, zal vervolgens helemaal niet meer zien. En ik geloof dat de dwaasheid van de wereld in het algemeen een gevolg is van het afwijzen in het algemeen van het woord van God. Daarom begrijpt men niet alleen de Bijbel niet, want daar is de meeste onkunde over, denk ik wel eens. Maar men begrijpt van een heleboel andere dingen ook niks meer. Nou goed. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, en dan komt hij weer, hè, Jesaja 6, vers 9. Met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden, ze hebben met de oren zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben ze toegedaan, opdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Doch uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. En dan vers 18, gij dan, want ze horen en zien immers, gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. En dan komt de verklaring. Een verklaring van de gelijkenis. Ik bedoel zo, deze gelijkenis wordt verklaard. Zij het dan dat alleen maar enkele sleutels gegeven worden. Maar voldoende om de gelijkenis te kunnen begrijpen. En als u het mij vraagt, eigenlijk ook voldoende om de volgende gelijkenissen te kunnen begrijpen. Want als je weet hoe een gelijkenis verklaard moet worden. Hoe het moet gebeuren aan de hand van een voorbeeld. Hè, dan kun je vervolgens ook de andere gelijkenissen verklaren. Het blijkt ook inderdaad uiteindelijk niet zo moeilijk te zijn. Maar het punt is dat de gelijkenissen dus per definitie spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En als je de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen niet kent, kun je de gelijkenissen dus ook niet verklaren. En aangezien, nou ja, dan weet u wat er komt, hè. En aangezien men de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, dan wel het Koninkrijk Gods, niet kent, kan men de gelijkenissen dus ook niet verklaren. En denkt men zelfs dat het verklaringen zijn, nota bene. Nou goed, er zijn meer schriftplaatsen waar dezezelfde woorden voorkomen. Uiteraard in Marcus en in Lucas. In Matthäus trouwens ook nog een keer. En bij die gelegenheid wordt dan gesproken niet zozeer over verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, maar zelfs over verborgenheden van het Koninkrijk Gods, waarmee ik maar op wijze wil dat het heus om hetzelfde gaat. Hè? Het Koninkrijk Gods of Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk namelijk van Christus zelf, wat nu nog verborgen is. En het spreken in gelijkenissen is een type van de situatie in onze bedeling, waarin de verborgenheden van het Koninkrijk inderdaad in klare taal gesproken worden. In klare taal gesproken, niet gelijk, dus in klare taal gesproken worden, maar waarbij ze niet begrepen worden. En hier spreekt hij in gelijkenissen die men niet begrijpt, als type van de situatie in onze bedeling. Men predikt tot de massa, ze luisteren geboeid, maar ze begrijpen niet waar het over gaat. Zij menen het te begrijpen, maar hebben geen enkel idee. En dat komt vandaag nog steeds voor. Helaas, want dat zal waarschijnlijk de frustratie zijn van de spreker ook dan vervolgens. Hij spreekt, hij heeft een aandachtig gehoor, maar de vraag is, wie begrijpt er wat van? En hij doet zijn best om het uit te leggen. Maar het helpt soms heel weinig. Nou, meer zal ik er niet van zeggen, want het wordt hoog tijd voor de koffie. Wij waren dus even bij die citaten uit Jesaja 6 die we zo hier en daar in het Nieuwe Testament vinden. De uitspraak over de verharding van Israël. Zoals gezegd, die komt op verschillende plaatsen voor. Maar altijd houden ze rechtstreeks verband met de dagen waarin wij leven. Waarin het Joodse volk als volk verhard is. Maar ik moet nog een keer zeggen, dat betekent niet dat elke Jood verhard is. Maar goed dat we er even over gesproken hebben, ook in de pauze. Het betekent bijvoorbeeld niet dat wij het evangelie niet zouden brengen aan een Jood omdat hij nou eenmaal toch verhard is. Want dat is absoluut niet waar. De kans is echter groot dat wanneer we het evangelie brengen, dat zij dan verhard worden. Hè? Omdat ze het afwijzen. Ja, dat is wel wat er kan gebeuren, maar daar gaat het ook niet om. Maar in ieder geval is het zo dat apostel Paulus zelf in datzelfde Romeinen 11, wat we daar straks even hebben aangehaald, spreekt over de evangelisatieactiviteiten naar de Joden toe en daar juist uitdrukkelijk een pleidooi voor houdt. Want het noemen van die gedeeltelijke verharding van Israël houdt juist in dat een deel niet verhard is, en aangezien wij niet weten welk deel niet, kunnen dus in alle vrijmoedigheid Gelukkig, want Paulus wilde dat ook graag, kunnen wij gelukkig in alle vrijmoedigheid het evangelie ook brengen aan de Jood. En de uitspraken in de hele Romeinenbrief trouwens over het evangelie, kracht Gods en zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek, bevestigen uiteraard dat het evangelie ook inderdaad aan de Joden gebracht zou moeten worden. Er is niks tegenin te brengen. In de eerste plaats niet uit de praktijk van zowel de apostel in het algemeen als de praktijk van de apostel Paulus in het bijzonder. Waar hij ook kwam, al was hij 100 keer apostel der heidenen, hij bracht het evangelie aan Joden, waarvan ik wel eens zeg, Joden zijn de belangrijkste heidenen. Te midden van de heidenen hebben zij toch de meest vooraanstaande positie. In de praktijk niet, maar vanwege de toekomst die het Joodse volk als zodanig wacht. Daar gaat het maar om, maar ik zal u het anders laten zien. Niet alleen sprak de apostel Paulus en ook uiteraard de andere apostelen tot de Joden, uitdrukkelijk, in de synagoge. Paulus deed het tot het eind van zijn Bijbelse loopbaan aan toe. Maar ook in de Romeinenbrief zegt hij dat de evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood, hij zet de Jood daar ook zelfs vooraan. En vervolgens is het dan nog zo dat in met name Romeinen 10, maar vervolgens ook in Romeinen 11, dat daar de apostel uitdrukkelijk pleit bij de Heer, opdat hij zelf, Paulus, het evangelie zou mogen brengen aan de Joden, hoewel hij natuurlijk apostel der heidenen was. En dat staat zelfs in deze hoofdstukken uitdrukkelijk genoemd. Want dan neem ik even de draad van dat betoog ongeveer op in Romeinen 10, vers 1. Nee, nog verder terug. Romeinen 9, de laatste verse. Laatste vers. Laatste vers, vers 32. Waar staat, in het laatste deel van vers 32, zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. De vraag is, welke steen des aanstoots? En daar staat er dan achter. Die uit Jesaja 28 namelijk. En Psalm 118 overigens. Er staat namelijk gelijk geschreven, ik leg in Sion een steen des aanstoots, namelijk een rots der ergernis, dat is twee keer hetzelfde, een rots der struikeling, 9, het laatste vers. Een steen des aanstoots, een rots der ergernis, en ergernis betekent dat de struikeling, en een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Een citaat uit Jesaja 28, die rots is uiteraard Christus. De een gelooft erin en wordt niet beschaamd, en de ander gelooft er niet in, maar struikelt erover. Daarom zeg ik, je kunt de Jood het evangelie brengen, maar de kans is vrij groot dat hij erover struikelt. En vervolgens dus inderdaad verhard wordt. Want zo is het met het volk als zodanig ook in het verleden gebeurd. En niet alleen in de eerste komst van Christus, maar eigenlijk al de hele Bijbelse geschiedenis door. Maar goed. En dan hoofdstuk 10 vers 1. Broeders, de toegenegenheid van mijn hart. Dat heeft te maken met zijn genegenheid voor, hè? Liefde uit zijn hart voor, hè? De toegenegenheid mijns harten. En het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Dat betekent eenvoudig dat Paulus Israël lief heeft en daarom bidt voor hun zaligheid. Maar Paulus dan, wist Paulus dan niet dat Israël niet tot bekering zou komen in die dagen? Jawel, want dat zeg je in hoofdstuk 11, dat komt namelijk pas na de opname van de gemeente. Waarom bidt hij dan voor de zaligheid van Israël? Als dat toch niet kan voor de opname van de gemeente. Zo'n 19 eeuwen nadat Paulus zou zijn overleden. Nou, gewoon verder, hè? Lezen we verder. Het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot een zaligheid. En dan zegt hij, want vers 2, want ik geef een getuigenis, Paulus getuigt over Israël en zegt, dat zij een ijver tot God hebben. Dat is het goede nieuws. En het slechte nieuws is, maar niet met verstand. Een onverstandige ijver tot God. Dat had hij al verklaard in de voorgaande verzen, namelijk in vers 31 en 32, waar staat dat ze weliswaar gerechtvaardigd wensten te worden, maar niet uit geloof, maar uit werken. En dat men gerechtvaardigd wil worden, dat is natuurlijk heel goed, maar dat men uit werken gerechtvaardigd wil worden, is niet met verstand. Dat betekent gewoon erg onintelligent.
Onverstandig.
Onverstandig, dus ja. En in vers 3 zegt dit ook. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, de rechtvaardigheid Gods uit het geloof namelijk, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten uit de werken der wet namelijk, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. En dus ook niet behouden, niet zalig, zeg maar dus. Hè. En dan staat er, want het einde der wet, dat gaat over die eigen gerechtigheid, het einde der wet is Christus, de middelaar van het nieuwe verbond dus. En dat tot rechtvaardiging, of de rechtvaardigheid van ieder die niet werkt, maar gelooft. Maar die uitdrukking staat in Romeinen 4. Hier staat, tot rechtvaardigheid van ieder die gelooft. En nogmaals, in Romeinen 4 staat erbij, en niet werkt. Want Mozes, gaan we de werken, Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven, dat is werken. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. En dan wordt er geciteerd uit Deuteronomium 30, waar uiteindelijk gezegd wordt dat het woord van God, de wet heet dat, maar waarbij het woord van God zou moeten zijn in de mond en in het hart. In vers 8 staat het hier, maar nogmaals, het is geciteerd uit Deuteronomium 30. In uw mond en in uw hart, want staat er, met uw mond zult gij beleiden en met het hart zult gij geloven. En daarbij gaat het uiteraard niet om het verschil, maar om de overeenkomst tussen beiden. Het gaat namelijk om geloof. Dat in het hart zou zijn, en als het hart daarmee vol is met het woord van God, dan komt dat via de mond vanzelf op een of andere wijze ook uit. En dus met de mond en het hart. Nou, en dan vers 10, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en niet met de handen werkt men ter rechtvaardigheid. Niet met handen en voeten, niet de levenswandel, maar hart en mond, of gewoon hart. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en dat doet Israël niet. Maar men probeert wel met de handen en voeten te werken ter rechtvaardigheid en dat is onverstandig. Nou goed. Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, vers 11, want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En dan komt hij weer, hè? Komt de oude uitspraak, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want éénzelfde, staat ook al in Romeinen 3 trouwens, éénzelfde is Heer van allen. Is God nog wel de Joden alleen, staat er in Romeinen 3, of ook de heidenen? Dus dat ja, ook de heidenen enzovoorts. Waarmee gezegd wordt dat wat voor de Jood geldt, geldt voor de heiden ook. Namelijk dat hij moet geloven om behouden te worden. En hier is het in wezen andersom. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid nog van Jood, nog van Griek. En ieder, Jood zowel als Griek, Jood zowel als heiden. En ieder die de naam des Heren aanroept zal behouden worden, staat er dan vervolgens. Of, zoals vers 11 het zegt, ieder die in hem gelooft zal behouden worden. Want eenzelfde is Heren van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen, want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zegt Joel 2, vers 32, en ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En dezelfde uitspraak, of hetzelfde citaat, komt ook voor in Handelingen 2, waar Petrus de uitdrukking gebruikt en toepast, inderdaad op zijn Joodse toehoorders in Jeruzalem. Hij zegt, en ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Of zalig worden, wat hetzelfde is. Hè? En dan komt de uitspraak van vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? Dat betekent eigenlijk, hoe zullen ze aanroepen degene... hoe zullen ze aanroepen wanneer ze niet tot geloof gekomen zijn? Hè? Geloofd hebben wil niet zeggen dat men vroeger geloofde en nu niet meer, maar dat betekent dat men tot geloof gekomen is. Hè? Geloven betekent dan tot geloof komen. Er komt nogal veel voor in de Bijbel, hoor. Net als dat heersen in de schrift heel dikwijls betekent tot heerschappij komen. En geheerst hebben betekent dan dat men het koningschap aanvaard heeft. Hè? Dat staat van de Heer bijvoorbeeld zo in Openbaring. Weet ik het, 19 geloof ik. Nou, hoe zullen ze aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? Als ze dus niet eerst tot geloof in hem gekomen zijn. En vervolgens, en hoe zullen zij in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? Nou gaat de apostel voor zijn doen erg langzaam, hè? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? En daar heeft hij nog een tekst voor ook. Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. De voeten namelijk dergenen die het goede verkondigen. Aangehaald uit Nahum en uit Jesaja. Nou, punt is dat de apostel dus zegt, als niet iemand naar hen gezonden wordt en hun predikt en zij het dus horen, als dat niet gebeurt, dan kunnen ze ook niet tot geloof komen en dus de naam des Heren aanroepen en daardoor behouden worden. Heb je 6 punten op rij. Iemand moet gezonden worden, die iemand moet hem prediken, dan moeten zij met de oortjes naar luisteren, om vervolgens tot geloof te komen. Dat is erg langzaam, want normaal horen die twee dingen meteen bij elkaar, maar nu worden ze gescheiden, horen en geloven. Dus gezonden worden, prediken, horen, geloven, aanroepen in geloof en zalig worden. Met andere woorden, hoe kunnen ze nou zalig worden als er niet iemand naar hen gezonden wordt? Neem ik 1 en 6 alleen maar. De tussenliggende fase slaan we nou even over. Zij kunnen niet zalig worden als niet iemand naar hen gezonden wordt om hen het evangelie te prediken. Als Paulus dan bidt voor de zaligheid van Israël, dan bidt hij niet of de Heer hen tot bekering wil dwingen of iets dergelijks. Bovendien, als Paulus bidt voor de zaligheid van Israël, bidt hij niet dat de Heer hen het geloof zal geven, want dat is helemaal een groot misverstand. Alsof het geloof waardoor men behouden wordt een gave van God zou zijn. Er wordt wel gesproken in de Bijbel over geloof als gave, maar dat is alleen in 1 Korinthe 12, hè? De gave des geloofs. Maar die wordt slechts gegeven aan gelovigen, zoals uit het verband daar blijkt, zodat we dat buiten beschouwing moeten laten. Geloof om behouden te worden is niet de gave Gods. Dat is het enige wat God niet geeft namelijk. Dat is wat God vraagt. En dat is het enige wat een mens zou moeten, nou, doen is al een zwaar woord, hè? Want het lijkt bijna op werken. Maar sommigen interpreteren dat ook zo. En zeggen dus dat je niet geloven mag, want dat is werken.
Johannes zegt, dit is het werk Gods.
Zodat het zeker op zondag niet gebeurt. Want dan mag men niet werken, dus ook niet geloven. Maar goed. Terwijl diezelfde mensen denken dat je gelooft op zondag. Dus dat is een complete waartaal. Maar goed, daar gaan we niet verder op in. Waar het om gaat is dus dat men inderdaad slechts tot geloof kan komen. Men moet zelf geloven. God geeft dat niet. God vraagt het. God zoekt het bij de mens. En het zou onzin zijn als hij het aan de mens zou moeten geven. Hij zegt, als ik kom, zal ik dan geloof vinden op aarde. Hij zoekt het dus. Nou, waar het om gaat is dus dat als Paulus bidt voor de zaligheid van Israël, wat bidt hij dan? Nou, heel snel, of de Heer hem wil uitzenden om het evangelie te prediken aan Israël. En iets langzamer, hij bidt dat de Heer arbeiders zou uitzenden in de wijngaard, en de wijngaard is Israël. Hij bidt of de Heer mensen wil sturen om het evangelie te prediken aan Israël, en zulke dingen mag je niet bidden als je zelf niet bereid bent te gaan. Dus bidt hij in de eerste plaats dat hij zelf zou mogen gaan naar de Joden, want dat wordt onder Israël verstaan natuurlijk, om hen het evangelie te prediken. Hij stelt zelfs zijn voeten beschikbaar, die uit vers 15 dus, hè, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. En even zien, dus ga ik even een eindje verder. Want de vraag komt dan in vers 11, dat heb ik al besproken, maar ik moet het voor het verband even opnemen. De vraag komt in hoofdstuk 11, vers 1. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, God heeft zijn volk niet verstoten, dus kun je ze rustig het evangelie brengen. Want, zegt Paulus, ik ben Israëliet en misschien ben ik maar de enige dan die gelooft bij wijze van spreken, maar dan ben ik degene die hen het evangelie zou moeten brengen. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Vers 2. En dan tot en met vers 5 en 6 of zo, legt de apostel uit dat er in alle tijden, de eeuwen door, bedelingen dus inderdaad ook, maar dat in alle tijden er altijd een minderheid geweest is, want overblijfsel betekent onder andere ook minderheid, dat er altijd een minderheid geweest is in Israël die zijn knieën niet voor Baal gebogen heeft, kortom, die trouw gebleven is aan het woord van God. Die een vertrouwen gesteld hebben dus op Jehovah, de God van Israël. En hij neemt als voorbeeld dan de geschiedenis van Elia. Maar en trekt dan de conclusie in vers 5. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Betekent dat de minderheid uit Israël inderdaad tot geloof komt en gelovig is. En dan staat er na de verkiezing der genade. Daar wordt ook soms verkeerd over gedacht. Het punt is dat als men gelooft, heeft men deel aan de verkiezing der genade. Niet andersom. God kiest niet op dat men zal geloven, maar God kiest de gelovigen. Uit genade uiteraard, want de gelovige is een zondaar. Ja, de gelovige is een zondaar. Maar God rekent geloof tot gerechtigheid. Dus op de gelovige wordt de genade toegepast. Nee, het komt tot de zondaar, maar het wordt toegepast. Aangepakt, moet jij misschien zeggen. Of het wordt aangepakt door de gelovige. En door tot geloof te komen, krijgt men deel aan die verkiezing der genade. En de nadruk niet eens op verkiezing, maar op genade. Want het volgende vers gaat in op de betekenis van genade. Er staat, als het naar genade is, dan is het niet uit werken. En dus niet door de wet. Want anders is genade geen genade meer en anders is werken geen werk meer. Door werk moet je wat verdienen. Dan krijg je niks cadeau. Hè? En bij genade mag je niet werken. Want anders is de genade geen genade meer. Kortom, dat er een overblijfsel is, een minderheid van Israël, en in bijzonder natuurlijk een minderheid is uit het Jodendom, wat deel heeft aan Gods verkiezing, dat is op grond van geloof. En dus is het verkiezing der genade. En die is er ook in onze dagen. Maar hoe zou een gelovige kunnen zijn als hen die het evangelie gepredikt is? Met andere woorden, in onze dagen waarin Israël als volk dan weliswaar verhard is, dient wel degelijk het evangelie gebracht te worden aan de Jood. Let op dat er nooit staat aan het volk. Want dat is ook een misverstand. Zij het dan voor velen een te subtiel misverstand, omdat men het niet begrijpt. Maar de boodschap wordt niet gepredikt aan volken in onze dagen. De term predikt aan de volkeren, maar hij maken het tot mijn discipelen enzovoorts. Dat is een term die rechtstreeks in verband staat, niet met onze bedeling, maar met de volgende, waarin het koninkrijk over de volkeren gebracht zal moeten worden. En dan heten het volkeren, want het doel van de prediking is dan niet slechts de bekering van de individuele mens, hoewel het dat is, maar het einddoel waar het om gaat is de bekering van volkeren, opdat die volkeren geplaatst zouden worden onder het koningschap van de Heer Jezus Christus. En in onze dagen gaat het nooit om de bekering van volkeren, dat mag ons doel niet zijn. Wij zouden beter doen die grote woorden ook niet te gebruiken. Want wij prediken aan individuele mensen, opdat die individuen inderdaad tot geloof zouden komen. Dat die individuele gelovigen leden zijn van nature van het een of andere volk, dat kan zijn. En het kan ook best zijn dat iemand van ons, iemand van de gemeente dus bedoel ik, een speciale roeping of bediening heeft in verband met diegene die tot een bepaald volk behoren. Maar dat wil nog niet zeggen dat zo iemand uit zou moeten zijn op de bekering van zo'n volk, want dat is punt 1 onmogelijk en punt 2 onbijbels. Hebben u dat? Ja. Dus je kunt best naar de papenmaas gaan, zeg ik, om daar het evangelie te prediken, als je maar niet idee hebt dat je de papenmaas moet gaan bekeren. Nee, de papenmaas tot geloof brengen gaat niet. Papenmaas tot geloof brengen wel. Het verschil zit hem in het lidwoord. Ja, en dan heb je nog Johan Sebastian, hoe heet je ook weer. Nou goed, in ieder geval wereldzending. In ieder geval wereldzending. Dat is een term die heel gemakkelijk verkeerd uitgelegd kan worden, want het gaat niet om zending aan of in de wereld. Het gaat om zending met het woord van God, met het evangelie, aan mensen waar ook ter wereld. Maar nooit met het doel om de wereld tot Christus te brengen, want dat kunnen wij niet en dat zal ook niet gebeuren. De enige die de wereld tot God brengt, dat is Christus zelf. Maar wij in ieder geval niet. Het is ook in strijd met de aard van onze bedeling, waarin juist wij vreemdelingen en bijwoners zijn in de wereld. En waarbij de bekering van de volkeren, laat staan de wereld, helemaal niet het doel is van Gods werk. En het zou dus ook niet onze ambitie moeten zijn.
Waar komt die kreet vandaan? Ons geloof overwint de wereld. Je weet niet door wie die kreet gebruikt is, jarenlang. Mm-hmm. Dat moet een tekst zijn. Ons geloof overwint de wereld.
Nou, er staat geloof ik het geloof. Wat is er dat de wereld overwint, staat er? En is het antwoord ons geloof. Maar daarbij gaat het niet om de bekering van de wereld. Maar gaat erom dat ondanks die ongelovige, goddeloze wereld, wij toch daarboven staan en daaruit overleven. Dat de poorten der hel, dus de gemeente niet, hoe staat het, overschaduwen of iets dergelijks. Dat is de gedachte in Johannes, hè? Daar staat dat we bewaard worden van de boze en bewaard worden voor de leugenaar. En dus de wereld, in die zin de wereld overwinnen. Dat is de gedachte. Maar dat heeft niks te maken met zendingsactiviteit. Sterker nog, het heeft eigenlijk te maken met de activiteit van de wereld tegen ons.
Ja, andersom.
Het gaat eigenlijk andersom, ja. Maar goed, laat ik u verder lezen. Wat er dus gezegd wordt in Romeinen 11, is dat er dus een overblijfsel is. Was vroeger zo, is nu ook zo. En alleen op grond van geloof. En dan staat er in vers 7, hetgeen Israël als volk dus zoekt, heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Let op, hè. Israël, wat Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Rechtvaardiging, uit de wet namelijk, uit de werken. Wat Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Het was ook onverstandig. Maar de uitverkorenen uit Israël namelijk hebben het verkregen. Wie zijn die uitverkorenen? De gelovigen dus, en zij vormen op grond van dat geloof en die verkiezing der genade uit vers 5, vormen zij dat overblijfsel. Je hebt hetzelfde verhaal. Israël heeft het niet verkregen, staat er. Er staat ook dat Israël verhard zou zijn. Niettemin staat er, maar de uitverkorenen hebben het verkregen. Maar uit verband blijkt duidelijk dat het uitverkorenen zijn niet zozeer uit de heidenen, maar inderdaad uit Israël. En wel degelijk dus, omdat dat de primaire betekenis is van de term Israël, uit de Joden. Nee, want ik denk daarbij aan dat je ook kunt zeggen, de Joden hebben het niet verkregen, maar de 10 stammen wel. Maar dat is natuurlijk ook maar half waar. In beide gevallen gaat het alleen maar om de gelovigen die het verkregen hebben. Dus dat blijft de eerste betekenis. En de eerste betekenis van de term Israël blijft altijd het Joodse volk. Ja, het gaat er dus om dat er enkele uit Israël zijn, namelijk het overblijfsel, die wel degelijk gelovig zijn en dus deel hebben aan die uitverkiezing die voor Israël bestemd was. Dus er staat, hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen, maar de uitverkorenen, dat is niet het hele volk, maar het overblijfsel, hebben het verkregen. En de anderen, namelijk gewoon Israël, de anderen zijn verhard geworden. Je moet het vers herhaaldelijk lezen dan, hè. Israël zocht en heeft het niet verkregen. En die zijn verhard geworden. Of dat Israël is verhard geworden, maar niettemin de uitverkorenen, de gelovigen dus uit Israël, hebben het wel degelijk verkregen. Maar die worden daarna niet meer tot dat Israël gerekend, maar tot de gemeente. En ze zijn verhard geworden, gelijk geschreven is, zodat je maar ziet dat dat geen verborgenheid is in vers 8. Gelijk geschreven is, God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En dit was niet Jesaja 6, maar dit was Jesaja 29. Ook Jesaja dus, hè. Nou goed. En dan David zegt, hun tafel wordt tot een strik. Hun tafel is namelijk hun godsdienst. Dat wat hen bindt, waaraan ze samenkomen, hun, het judaïsme dus, hè. Hun tafel wordt tot een strik en tot een val. Dat wil zeggen, dat is twee keer hetzelfde.